Gemeente, we hebben voor u de volgende afkondiging. Op de Evrente zondag 7 mei hoopt dominee Breuren in beide diensten voor u voor te gaan. De collecten die vandaag worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En ook aan de uitgang is de collecte bestemd voor de kerk. Van harte al nu alvast bij u en bij jou aanbevolen. Tot zover de afkondiging. Zullen we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan samen de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. 122 en daarvan vers 1. Weet in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen in deze wereld doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Wij zingen daarna uit Psalm 29 het eerste en het zesde vers. Aardse machten, heel deze wereld wordt opgeroepen om de lof aan onze God te brengen. Geef de Heere sterkt en eer dat de lof van zijn hoogste naam alle grote roem beschaam. 29 het eerste en ook het zesde vers, maar vooraf spreekt een ieder in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, de schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Ten derde dagen is opgestaan naar de schriften, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is, en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Wij zijn samengekomen in het huis van gebed. Laat weer ook zijn aangezicht zoeken, ons voor hem verootmoedigen en een zegen vragen over deze dienst. Laten wij samen bidden. God in de hemel, u lag ons de lofzang al in de mond deze avond. We mee opgeroepen werden samen met alle aardse machten om u de lof toe te zingen vanwege uw grote en vanwege uw heerlijke naam. En wij doen dat in verwondering, Heer, ook deze avond. Omdat wij er mee getuigen van mogen zijn dat uw woord de waarheid is. Ook als het gaat om de vervulling van uw beloftewoorden. Als het gaat om de vervulling van de opdracht die u hebt gegeven dat dit kruis- en opstandingsevangelie verkondigd moest worden. Niet alleen binnen de muren van Jeruzalem, maar ook in Judea en Samaria. Ja, tot aan het einde van de aarde. En dat het ook waarder heeft bereikt. Dat u hier de eeuwen door het evangelie al heeft laten klinken. En dat wij die opgestaan zijn als een nieuwe generatie, ons rondom datzelfde woord van u mogen samenkomen. In diezelfde dienst van u. Wat er ook verandert. Ook in deze wereld waarin wij leven. Waarin zoveel dingen zijn die aan de verandering onderhevig zijn. Te midden van alles wat wankelt, is daar die onwankelbare belijdenis. Dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Komen wij samen als uw gemeente, ook van het Nieuwe Testament, op deze opstandingsdag. Heel bijzonder, Heere God, op de eerste dag van de week. Zoals we dat niet alleen lazen, direct al nadat u uit de dood was opgestaan en u uw discipelen opzocht. Zoals we het ook lezen in het Nieuwe Testament, in de eerste christengemeente die samenkwam op de eerste dag van de week en in navolging van hen. Ook wij vandaag, om het opnieuw te horen, om het opnieuw uit te zingen en te zeggen. Waar de grond ligt van ons geloof, waar de grond ligt van ons behoud, waar de grond ligt van onze zaligheid. In dat werk van u, o Heer Jezus Christus, dat werk van kruis- en opstandingsevangelie. We mochten het al horen aan het begin van de dienst. Bij tijden, Heer, is dat voor ons iets heel vanzelfsprekend, want zo begint iedere dienst, vanmorgen ook en vanavond opnieuw. Maar als we erover nadenken, dan worden we er stil van. Dat het allereerste wat u tegen ons zei aan het begin van deze dienst, dat was genade, zei u, en vrede. Hoe is het mogelijk? Wie bent u? Wie bent u, o God, terwijl u zoiets anders had kunnen zeggen? Als u neerziet op ons mensen, op ons gedrag, op ons leven, op ons hart, dan zou er zoveel te verwijten zijn. Het is als op die eerste paasavond toen u binnenkwam door gesloten deuren. En u zoveel had kunnen verwijten aan uw discipelen waar ze waren en waarom ze niet meegestreden hadden en waarom ze u allen verlaten hadden. Maar dat zei u niet. Vrede, zei u. Genade, om niets. O Heere God, zo zijn wij samengekomen hier in uw huis. En u kent ons hart, wij kunnen voor elkaar heel veel verbergen. Maar niet voor u. En u weet van alle onheiligheid die er is in ons leven. U kent elke zondige gedachte zelfs. Alles zelfs wat wij in het heimelijke gedaan hebben. Wij zingen niet voor niets, Heere God, met uw woord mee. Als u in het gericht zou treden, als we zouden moeten komen voor uw rechterstoel. Als wij vanavond geroepen worden om voor u te verschijnen. O Heere God, als u dan in het gericht zou treden en gadeslaan al onze ongerechtigheden. Genade, zei u, en vrede. O Heere, dat wonder krijgen we eigenlijk nooit klein. Dat komt van uw gezegende lippen. En doe ons ook vanavond zien vanuit uw woord, Heere God, dat dat niet een goedkope groet is, waarmee de brieven in uw woord mochten beginnen, waarmee wij de dienst beginnen. Want als u uw handen opheft, dan zien wij doorboorde handen. De vrede die u ons verkondigt, is alleen omdat u de straf op u hebt genomen. De vrede die u laat uitzeggen door uw dienaren, is door u verdiend. We hebben het zojuist beleden, met de kerk der eeuwen, nedergedaald tot in de hel. Wat moet dat voor u geweest zijn, o Heer Jezus? Weg bij uw Vader vandaan, van God verlaten, opdat wij nooit meer van u verlaten zouden zijn. Nooit meer. In leven niet en in sterven niet. Voor altijd bij de Heere. En nu willen wij u bidden, Heere God, als dat geloof in u, de Heer Jezus Christus, in uw kruis en opstanding, in ons hart nog geen werkelijkheid is. O Heilige Geest, we hebben ook u beleden dat u tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. Dat u de Geest bent die Heere bent en levend maakt. Als wij nog dood zijn, Heere God, in onszelf en nog niet sterven kunnen, wek ons tot leven. En dan zijn we hier toch op een goede plaats, Heere God, omdat u zelf beloofd heeft dat u onder de verkondiging van het woord dat geloof wilt wekken in het hart. Wij bidden u voor een jongere die u nog niet kent en die u nog niet kan ontmoeten. Maar we bidden dat even goed voor een oudere die misschien wel aan het einde van het leven naar de mens gesproken gekomen is. O Heere God, kom over. Maak uw naam heerlijk. Er is nog zoveel werk voor u. En we willen u bidden, Heere God, ook als we het geloof mogen kennen. Als u in ons hart dat leven hebt gewekt en we met u mogen leven en ook voor u mogen leven. Laat deze diensten ook tot bemoediging zijn, tot versterking van het geloof. Het kan soms ook weer zo ingezonken zijn, het kan soms zo bestreden zijn van binnen, maar ook van buiten. Ook in deze huidige tijd waarin wij leven, Heere God, een tijd van secularisatie, een tijd waarin wij de minderheid vormen, een tijd waarin wij niet meer begrepen worden door de grote massa, een tijd waarin jongeren staan en als zij met u willen leven, dat niet altijd eenvoudig is, op school niet, ook op hun werk niet. O Heere, wees ons nabij. En geef dat we ook vanuit uw woord vanavond ter bemoediging als een richtlijn mogen meekrijgen wat u ons te zeggen hebt. Zie ons aan, niet in onszelf. O Heilige Geest, laat ons niet aan onszelf over. Maar licht ons voor, opdat uw woord werkelijk mag oplichten in ons hart. Wij bidden het in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij doen het woord van onze God, doen wij open in de brief die Petrus geschreven heeft, zijn eerste brief. En wij lezen daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 12. 1 Petrus 1, vanaf het eerste vers. Lezen wij het woord van onze God als volgt: Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van de zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebbende de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende, welke geopenbaard is, dat ze niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij mogen onze gaven gaan geven voor de dienst van de Heere God en de dienst van de barmhartigheid. En wij zingen daarna ter voorbereiding op de prediking Psalm 124, vers 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van Psalm 124. Gemeente, toen de mens in zonde viel, toen zongen zij niet meer ere zij aan God, maar toen zongen zij eigenlijk ere zij aan de mens. Toen hebben ze zichzelf in het middelpunt geplaatst. Toen de engelen neerdaalden, ik hoop daar straks nog iets over te zeggen over die engelen, toen Christus geboren werd, toen klonk het loflied weer zoals God het bedoeld had, ere zij aan God. Het is heel bijzonder als je de brieven leest die de apostelen geschreven hebben aan de Nieuwtestamentische gemeente, dat ze in die lofprijzing voortgaan. Niet ere zij aan de mens, niet gelooft zij de mens, maar gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn ook de tekstwoorden voor vanavond. U vindt ze in de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. En ik lees daarvan dat hele derde vers en het vierde vers waar staat: gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Gemeente, ik wil met u en met jou, wil ik deze avond ook op zoek naar de vreugde van het geloof in dit kruis en opstandingsevangelie, zoals we dat ook in dit stukje lezen, in welke gij u verheugt. En dat is met recht wel dat je je dat af kan vragen. Wat geeft nu werkelijk de vreugde van dit evangelie, van het geloof in deze gekruisigde en opgestane Here? We hebben onlangs hebben we het mogen gedenken als gemeente, u ook, dat we opnieuw mochten terugdenken aan het feit dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Een evangelie wat niet alleen bestemd is voor binnen de deuren van de kerk, maar wat uitgezongen mag worden in deze wereld, zoals we dat met Psalm 29 ook aangaven. En misschien heb jij dat wel gewoon geprobeerd. Dat je gezegd hebt, ik heb vrienden, ik heb collega's die niet christelijk zijn, niet gelovig zijn. En ik heb met hen gesproken over Pasen. Is geprobeerd te delen van de vreugde. Wat mij opviel, ik heb in het voorrecht gestaan in de achterliggende periode ook een aantal keren mensen te mogen ontmoeten die niet gelovig zijn. En die vieren ook Pasen. Die hebben dat ook achter de rug. En ik heb ook aan hen gevraagd wat hun Pasen nou werkelijk inhield. Wat maakt hen nou zo blij? En wat mij opviel, dat is dat ze heel veel aangeven, de blijdschap van dit moment is het voorjaar. Het heerlijke van de winterperiode die voorbij is. De zon die weer schijnt en laten we eerlijk zijn, dat doet ook goed, toch? Als na al die neerslachtige dagen, om zo maar te zeggen, waar het wat grijs en grauw is, als de zon weer doorbreekt. Ik zie dat vandaag ook, als ik wat rond, en dat heeft u vast ook wel gezien, je krijgt de folders zomaar binnen van de supermarkten en de kleur geel die overheerst. En de narcissen die zijn erg in trek. En de jonge lammetjes, dat is ook bijzonder. Als je daarnaar kijkt, is het u ook opgevallen? Wij hebben thuis zo'n boom staan en die was helemaal donker. Die takken, die je zag de knoppen, je zag ze als het ware op springen staan. Toen inderdaad die eerste zonnestralen kwamen, dat in één keer, het gebeurde gewoon in één dag, dat die knoppen opensprongen en een hele groene waas over die boom hing. Ik wil daar ook niet zomaar aan voorbij leven. U toch ook niet, hoop ik. Als dit antwoord in de wereld gegeven wordt, dat nieuwe leven, dat nieuwe begin, dat is een wonder van God. Kunt u dat? Om zomaar zo'n boom weer die zo doods lijkt tot leven brengen. En als ik kijk naar die narcis die eerst in die bol als het ware verscholen lag. En dan zomaar in één keer die bol zich opent en de stengel komt en die narcis zich ontwikkelt. En daar staat, dat is nieuw leven. Dat is ook van de Heilige Geest, zegt Psalm 104. Daar heeft God ook de hand in. Ook dat zijn tekenen in de natuur waarin we kunnen zien dat de doodsheid verdwijnt en dat het leven tot stand komt. Alleen, en dat zie ik ook, het is voor even. Wij hebben thuis die narcis inderdaad op de bol staan. En hij is opgekomen. En we hebben hem niet eens afgesneden. En toch, hij verkleurt. Hij verwelkt. En ik vind het zelf persoonlijk, vind ik het altijd heel bijzonder mooi, dat eerste groen van die bomen. Zo fel groen. Is u dat ook opgevallen wel eens? Moet je eens naar kijken. Maar als je 2 maanden verder bent, dan wordt het alweer donkerder. Het gaat alweer naar het doodzij toe. Straks zullen de bladeren ook weer afvallen. Na de zomer, als de Heer Jezus nog niet terugkomt, wordt er ook weer herfst. Het is een vreugde die in die zin dus maar voor even is. En gemeente, eerlijk waar, als het erop aankomt en als het in je leven erom spannen gaat, als het in jouw eigen leven gaat om leven en dood, als ik zelf sterven ga, dan kan ik het met een narcis echt niet doen. En ook niet met een lammetje wat in de wei huppelt. Daar kan ik het dan niet mee doen. Ik ga het aan een christen vragen. Zou ik het aan u mogen vragen? Of aan jou? Kan je het antwoord geven vandaag in de wereld? Wat de diepe blijdschap is van ons geloof. En ik hoop als ik meeluister met wat u denkt, als ik dat antwoord geven mag, dat ik zeggen mag, onze koning leeft. Jezus Christus, het is niet zomaar een fabel, het is niet zomaar, maar de Heilige Geest heeft mij ervan overtuigd dat hij koning en Kyrios is, Heere der Heren. Dat hij regeert over alle dingen machtig is. Dat Jezus leeft en ik met hem. Dat is de diepe blijdschap die het evangelie ons verkondigt als ik verbonden ben met de levende Christus. Dat ik met hem leef. Jonge vrienden, daar is de Bijbel natuurlijk ook heel eerlijk in. En dat zeg ik ook vanmorgen, vanavond heel eerlijk. Dat de Bijbel zegt, wie Jezus Christus niet lief heeft, wie hem niet kent, die zal ook niet leven. Die zal het leven niet zien, tot een eeuwigheid niet. Maar wie Jezus Christus belijdt als Kyrios, dat is door de Heilige Geest, die zal met hem leven. Hoe dat leven ontstaat, gaan we zo nog iets van zeggen. Maar eerst de vraag, word je er altijd zo blij van, dominee, als je zo in deze wereld staat? Want we leven wel in 2017. En niet iedereen is het met deze belijdenis eens. Word je er altijd zo blij van? Nee, niet altijd. Er zijn ook momenten dat het ons bedroeft. Of u niet, als we staan te midden van zoveel duizenden mensen. Dan blijf ik maar in ons eigen land. Die onze Heer Jezus Christus niet kennen. Die niet in hem geloven. Die niet begrijpen waar je het over hebt. Die hem niet begrijpen. Maar als u met Christus verbonden bent, die u ook niet meer begrijpen. Want als u door de kracht van het evangelie, door de kracht van de Heilige Geest mag zeggen, Jezus is Kyrios. Dat is niet zomaar iets wat je alleen met je mond doet. Maar als ik hem mag belijden door de Heilige Geest, dat ik met hem mag leven. Wie met hem leeft, die gaat ook voor hem leven. Wie met hem leeft, wie verbonden is met deze levende wortel, die gaat ook voor hem leven. Of mag ik het voor jou misschien nog wat eenvoudiger zeggen? Dan ben je niet meer een kladblok van de duivel, die jou van alles laat doen wat God verboden heeft. Maar dan gaat de Heilige Geest ervoor zorgen dat je een leesbare brief van Christus wordt. En wie de zonde dan niet meer dient, maar Jezus Christus, die wordt een vreemdeling op aarde. Het is een oud woord, vreemdeling, maar ik heb er geen beter voor. die wordt een vreemdeling op aarde. Niet dat jij vreemd bent of dat je je vreemd gaat gedragen, maar juist wie zich normaal gaat gedragen, volgens de regel van het woord, volgens de norm van God, die wordt door de wereld wel vreemd gevonden. Gemeente, dan ben ik bij deze brief. Want aan hen schrijft Petrus. Hij schrijft heel bewust, hij trekt zich dat lot van de vreemdelingen aan. Heeft u het gelezen in het begin? Aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Petrus heeft gehoord van de spot en de hoon, van het achteruitgezet worden, van de haat. Heb u de kerkgeschiedenis wel eens gelezen? Heb u het aan uw kinderen voorgelezen? Dan moet het doen, in ieder geval de eerste hoofdstukken en dan ga je vanzelf verder. Maar ik zou zeggen, doe het. En vraag jij er thuis gerust om, pa, ma, lees het toch eens voor. Hoe was dat in het begin van de kerk toen de apostelen op pad zijn gegaan? Want dan lees je namelijk dat in deze dagen de vervolging begon. Dat er mensen gegrepen werden omwille van dit evangelie, gevangen werden gezet, in de arena werden gebracht, voor de leeuwen werden geworpen. Word je er altijd blij van? Vroeg ik. Peter strekt het zich aan. Die kleine minderheid, van die grote ongelovige massa. Petrus weet dat zelf ook, dat je dat in eigen kracht niet volhoudt. Dat weet hij uit ervaring. Weet u het nog, toen hij ook daar als kleine minderheid zat, 's avonds bij dat haardvuur, en die grote massa die zich tegen Jezus verzette. Dus het opmerkelijker is het dat hij zich in deze brief toch met zijn naam Petrus bekend maakt. In de tweede brief zal hij ook Simon daarbij zetten. Maar hier Petrus, het gaat namelijk niet om Petrus zelf. Die kracht vindt hij ook niet in zichzelf, maar hij maakt zich bekend in de naam die hij van de Heer Jezus heeft ontvangen, rotsman. En op die rotsvaste belijdenis, gemeente, daarop wordt de kerk van Christus gebouwd. Dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is. Je moet niet vergeten dat ook vandaag meer dan 200 miljoen mensen in deze wereld vervolgd worden omwille van deze belijdenis. Vanwege dit kruis en dit paasevangelie. Dat is ver weg vaak. Maar ik denk ook aan jullie als jongeren. Ik denk dat jullie het daar iets moeilijker hebben soms als de ouderen. Ik merk dat op catechisatie. Ik merkte dat onlangs van een jongen die altijd zo met zijn ouders meegegaan was naar de kerk. Gewoon, uit gewoonte. Hij had er niet zoveel mee. En dat was ook te zien in de vriendenkring waarin hij zich begaf. Vrienden die hem meenamen naar een weg van de Heere God vandaan. En dat begrijp je wel hoe dat ging. Totdat de Heere God in zijn leven kwam. En hij opeens in de kerk die woorden van God ging horen. En hij met zijn hart aan dat woord verbonden raakte. Terwijl hij nog helemaal niets had gezegd. Hij had ook nog niet met zijn vrienden gebroken. Hij wilde juist toen eigenlijk binnen die vriendenkring blijven staan. Om hen ook iets van dit woord door te geven. Dat werd zijn verlangen. Hij werd ontvriend. Want zo gaat dat. Gewoon ontvriend. Ze lieten hem vallen. Dat vond hij geweldig moeilijk. En dat is ook niet eenvoudig. Petrus die weet daarvan. Petrus heeft dat zelf ook meegemaakt. Het was voor die gemeente daar, voor die vreemdelingen, was dat natuurlijk een totaal nieuwe ervaring. Toen ze nog niet tot geloof waren gekomen, toen maakten ze gewoon deel uit van de brede samenleving. En als je deel uitmaakt van de brede samenleving, dan word je ook vandaag door iedereen geaccepteerd. Zolang je maar meedoet in die grijze massa. En je voortdurend maar doet wat de massa ook doet. Als je maar meedenkt in het schema van deze wereld. Ik kijk u zomaar even aan. Het zou zomaar kunnen dat u zegt, daarom heb ik eigenlijk helemaal geen last van vreemdelingschap. Zou dat zo zijn? Omdat u die vandaag wel netjes zit, maar dat u zich door de week gewoon als een grijze muis begeeft, te midden van de massa, hebben ze bij u eigenlijk in de achterliggende weken wel iets gemerkt van die blijdschap van Pasen? Hebben ze bij u gemerkt dat u een vreemdeling, weet u, die is vreemdeling op de aarde, want hij is op weg naar huis. Weten dat uw collega's dat u op weg naar huis bent? Weten jouw vrienden dat jouw thuis gewoon niet meer hier op deze aarde is? Onze koning is boven, gemeente. Hij zit op dit moment aan de rechterhand van zijn vader. Het grote doel van de Heere God is niet dat wij rondjes blijven draaien op deze aarde. Ik ben bang dat er heel wat christenen zijn die zich zo noemen, die zomaar wat rondjes draaien. Ze staan op, ze eten wat, ze gaan naar hun werk, ze komen weer thuis, ze doen nog wat vrije tijd, ze slapen wat, ze staan weer op, ze eten, ze gaan naar hun werk, ze doen wat voor zichzelf, en ze slapen weer wat en ze draaien maar rond. Waar gaat u eigenlijk naartoe? Waar bent u eigenlijk naar op weg? Petrus heeft zich er eerst ook voor geschaamd. In eigen kracht kan hij dat getuigenis ook niet geven. Maar de Heilige Geest heeft zijn mond wel geopend. Toen hij daar op die eerste Pinksterdag mocht staan en hier ook in de brief daar getuigenis van af mag leggen van de hoop die in hem is. We komen op die hoop ook nog terug straks. Maar dat heeft hem wel tot een vreemdeling gemaakt. Ze hebben hem niet meer begrepen. Zelfs degene niet met wie hij vroeger op het tempelplein stond. Met wie hij samen de psalmen gezongen heeft. Ze hebben hem uitgestoten. Maak altijd scheiding, gemeente. Leven met Jezus. En als je ook gaat leven voor Jezus. Dat maakt altijd scheiding tot in de kerk aan toe. Als jij nou vraagt van dominee, hoe word je nou een vreemdeling? Hoe zijn die mensen nou vreemdeling geworden? Dan wil ik daar twee antwoorden op geven. Zoals Petrus dat hier doet in zijn brief. Het eerste wat Petrus zegt, deze vreemdelingen, die zijn in aanraking gekomen met het evangelie. Heel uitdrukkelijk in vers 12 noemt hij dat. Het evangelie is hen verkondigd. En in vers 23 zegt hij dat nog een keer. Ze zijn in aanraking gekomen met dit woord. Gemeente, wilt u er alsjeblieft niet klein over denken? Als je in aanraking mag komen met dit krachtig evangelie. Diezelfde Petrus die noemt het een zaad van de wedergeboorte. Die noemt het een zaad wat de kracht in zich heeft, waar God de ontkieming in geeft. Zoals een zaad soms in één keer kan ontkiemen, soms wel eens wat langer kan blijven liggen. Zo is het bij deze vreemdelingen gegaan. Ze hebben dat woord gehoord. En ze hebben het ook, zegt hij, ze hebben het ook geloofd. Ze hebben het gehoord en ze hebben het geloofd. En gemeente, hoe gaat dat ook vandaag? Als je dat woord horen mag, als dat woord door de kracht van de geest in je komt, als je opeens aan dat woord mag ontdekken dat God zelf tot je spreekt, als je tot leven wordt gewekt, welke woorden u er ook maar aan geven wil. En ik zou aan je vragen, wanneer bent u nou tot geloof gekomen? Dan kom ik ze tegen het pastoraat. Dominee, toen en toen, die preek, die heeft God gebruikt om in mijn leven te komen, in mijn hart te veranderen. Dat moment, misschien bij u 10 jaar geleden. Of een ander die zegt, ik kan niet precies die datum zeggen, het was ook niet die ene preek, maar zo gaandeweg, als een Timotheus bijvoorbeeld, gaandeweg. Dat die schriften van kinds af aan mij verkondigd zijn. En van lieverlee dat moment gekomen is dat ik me eraan over mocht geven aan dit getuigenis. Aan deze woorden van God. Gemeente, dat blijft altijd bijzonder. En iedere keer weer. En wij mogen als dienaren van het woord ons er ook in verheugen dat we mogen zien dat de Heere God met dat werk nog steeds voortgaat. Maar ik ga u nog iets meenemen, want er is nog een tweede antwoord. God doet het dus onder de verkondiging van zijn woord, dat heeft hij ook beloofd. Daar werkt hij met zijn Heilige Geest. Ik wil dat ook tegen jou zeggen en tegen u zeggen. Als u het leven met Christus nog niet kent, zorg dat je hier bent. En ik weet dat dat een opgave is. En dat dat moeilijk is, omdat je meer de raampjes zit te tellen dan dat je luistert. Dat kan ik ook begrijpen, want als het nog niet in je hart leeft, dan gaat je hart er ook nog niet naar uit. En toch, zorg dat je er bent. Onze Dordtse leerregels zeggen zo mooi, dat ook als ik er me zelf nog niet bij durf te rekenen, kom dan onder de genade middelen van God. Kom dan op de plaats waar die beloofde te geven. Zag je mij bidden onder aan de preekstoel? Ik weet niet wat u of jij toen deed. Als je de Heer nou nog niet kent, gebruik dat moment dan om te bidden tot God of die tot je hart spreekt. Want zo doet God dat. Heerlijk om hier onder dat woord te zijn. Maar ik ga nog één stapje verder. En Petrus zegt dat tot de vreemdelingen die dus tot geloof zijn gekomen, die dat moment weten dat de Heere God in hun hart gekomen is in één keer of van lieverlee vreemdeling zijn geworden. Petrus zegt, ik neem je nog één stapje verder mee om tot de verwondering van vers 3 te komen. Want wij moeten naar de lofprijzing. Want als ik nu zou stoppen en zou doen alsof het alleen maar zou beginnen onder de verkondiging van het woord, dan zou je nog iets kunnen zeggen, toen ben ik tot geloof gekomen. Zo zeggen wij dat ook vaak in het begin van het geloof. In het begin van het geloofsleven, toen ben ik tot geloof gekomen. Maar Petrus die zegt, ja, tot de gelovigen, ik wil nog een tweede reden noemen, ik ga een stapje verder. Weet je wanneer het nou begonnen is? Het is niet begonnen toen ik tot jullie kwam. Het is niet begonnen toen dat evangelie als eerste bij jullie verkondigd werd. Weet je, en dan kijk ik naar vers 2. Het is nog iets eerder begonnen. Het is al begonnen voordat je geboren was. Wist u dat? Toen u er helemaal nog niet was. Toen u nog niet eens bestond. Toen was God er al. Van eeuwigheid. En die in de eeuwigheid gedachten van vrede heeft gehad. En niet van kwaad. Die van tevoren gekend heeft. Zo staat het er letterlijk in vers 2. God die alle tijden heeft overzien. Gemeente, hier duizelt het mij. Dat voelt u wel. Dit krijg ik ook nooit helemaal onder woorden. God die van eeuwigheid ook 2017 heeft gekend. En die van eeuwigheid de gedachte heeft gehad om zondaren zalig te maken. Ik bedoel het eerbiedig, maar toen de mens in zonde viel, toen was het niet zo dat God radeloos was, zonder raad. Hij wist direct raad. Dat had hij van tevoren al overdacht. Van tevoren gekend. Gemeente, het is niet bij mij begonnen. Maar bij hem. En dan kan ik me er alleen maar over verwonderen. Wat is het? Dat God van eeuwigheid af het oog al op mij geslagen heeft. Wat moet dat voor die vreemdelingen daar in Pontus en Galatië? Wat moet dat voor die vreemdeling een geweldige vertroosting zijn geweest, dat die God van eeuwigheid hen heeft opgezocht en door het woord heeft geroepen. En zo brengt Petrus ze tot de lofzang. Gelooft zij, nee niet ik, gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als je toch probeert te bezien, gemeente, vanavond vanuit God uit. Ik zeg het eerst nog anders. Misschien dat jij als jongere wel eens kijkt naar deze wereld. En dat je denkt, die mensen die nou niet naar de kerk gaan en die niet geloven, die zijn veel gelukkiger dan ik, want die mogen alles. Maar nou wil ik het vanavond anders zien. Nou wil ik het vanavond vanuit God uitzien. En als ik het vanuit God uit bezie, dan zijn niet zozeer de niet-christenen gelukkig, maar dan zijn degenen die in Jezus Christus geloven, de gelukkigste van alle mensen. Want de christenen zijn binnengesloten bij God. Iemand die niet in Christus gelooft, staat overal buiten. Iemand die niet in Christus gelooft, die staat buiten de genade van God. Die staat buiten de zaligheid. Die staat buiten het koninkrijk van God. Moet je dat eens één moment overdenken. Daar duizelt het mij en daar slaat een schrik om mijn hart. Buiten het koninkrijk van God. En daarom zegt Petrus, degene die vreemdeling zijn, de gelukkigste van alle mensen, die komen tot de lofzang waartoe ze bestemd zijn. Gelooft zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Waarom brengt Petrus God de Vader de lof? Wel, zegt hij, omdat hij ons deed wedergeboren worden. Heb je jouw vader en moeder gezegd, hè? Dat hebben ze jou ook verteld, dat denk ik zeker. Toen je gedoopt werd. Dat wij in de kerk heel eerlijk hebben gezegd. Je kan zomaar dat koninkrijk van God niet binnengaan. Dat is echt onmogelijk. Dat vraagt echt om een nieuwe geboorte. Daar moet ik natuurlijk iets over zeggen, dat jij begrijpt waar we het over hebben. Want die nieuwe geboorte, die staat tegenover die oude geboorte. Wat is dan die oude geboorte? Nou, die oude geboorte, dat is uit Adam. Gewoon uit je vader en moeder. En ik durf het op kraambezoek bijna niet te zeggen, ik zeg het wel. Het is ook echt zo. Maar terwijl jij in de wieg lag, toen lag er al de schaduw van de dood over. Weet je nog van die groene blaadjes? Ze zijn prachtig groen. Maar het gaat al naar de herfst. Ze beginnen al te verkleuren. Op het moment dat jij in de wieg ligt, weten wij één ding zeker. Jij zal ook weer sterven. Hier in de kerk wordt het gezegd bij de doopdienst. Dat heeft u al meerdere keren gehoord, maar misschien nooit genergering gehad. Dat wij het heel eerlijk zeggen dat het leven niet anders is dan een voortdurend sterven. Over dat oude leven van ons, daar ligt gewoon de schaduw van de dood al. En de een die mag 4 jaar worden, de ander 41, de ander 65... De ander misschien net iets over de 100, maar ach, in het licht van de eeuwigheid is het maar een moment. Dat is dat oude leven. En daarom zegt Petrus, wat nou nodig is, dat er een nieuw leven komt. Dat nieuwe leven, dat eist God ook. Dat nieuwe leven, dat is niet meer het doodse leven, wat aan de dood onderhevig is. Weet je wat een nieuw leven is? Dat begint niet straks. Dat nieuwe leven begint al hier. Dat oude leven, dat is dat leven van Adam, waar de dood over ligt. Dat is ook een leven wat de Bijbel dood noemt, terwijl je gewoon in de bank zit. Je bent hier naar de kerk gekomen, lopend of misschien op de fiets. Dus aan de ene kant beweeg jij je. Maar tegelijkertijd zeggen wij, het is doods. Want je leeft vanuit jezelf niet meer voor God. Dat leven voor hem, dat ken ik niet meer vanuit mezelf. Dat zit niet in mijn hart. Dat kan ik zelf ook niet opwekken. En de vreemdelingen vanavond, die de Heere God al mogen kennen, die zullen dat met me eens zijn en ook erkennen, Heere God, dat missen wij. Maar weet je, en dat is het wonder vanavond. Weet je dat God met de dood raad weet? Alleen God. Weet je dat er één is die met de dood raad weet? Dat heeft hij laten zien en bewezen door de opwekking van zijn zoon Jezus Christus uit de dood. En dat hij ook dus met die doodsheid van u en van jou in je hart raad weet. En dat hij het kan om dode zondaren tot leven te wekken. Waarom doet God dat? Waarom doet God dat? Moet je dan een bepaalde kwaliteit hebben? Als u in de kerk zit vanavond en zegt, maar ik heb zoveel verkeerde dingen gedaan. Ik heb zo intens al gezondigd. Nu kan het... Ho, ho, ho. Kijkt u eens wat Petrus zegt. God doet dat niet vanwege u. En God doet dat ook niet vanwege jou. Hij kijkt niet eerst naar jou. Hij kijkt eerst naar zijn eigen hart. Hij doet dat vanwege de grote barmhartigheid, staat er. Ziet u het staan? In vers 3. En dat oude woord, dat betekent iets vanuit het Grieks vertaald. Hij doet dat vanuit zijn brandende hart. Gemeente, als God het evangelie laat verkondigen, dan doet hij dat vanwege zijn barmhartigheid. Dat woord komt al voor vanaf het moment dat het volk Israël gezondigd heeft tegen het gouden kalf. Hoe is het mogelijk? Bij God blijkt een hart van branding te zijn, wat zo brandt van liefde om zijn zaligheid bekend te maken. Deze God die zich aan ons bekend maakt. Gemeente, wij kunnen het leven wel veranderen in de dood. Dat doen we vandaag ook. Daar zijn we voortdurend mee bezig. Het jonge leven en vandaag ook het voltooide leven, dat kunnen wij. Doodmaken. Doodzijd, dat hoort bij ons. Wij kunnen dood niet tot leven wekken. Dat doet God. Hij heeft dat gedaan in zijn zoon, de Jezus Christus, die opgewekt is uit de dood. Christus die dus heel dat oude leven, dat Adams leven, mee de dood in heeft genomen. Hij heeft de dood gedood. Christus is niet opgestaan aan deze kant van het graf om opnieuw de dood weer in te gaan. Hij is opgestaan aan de andere zijde. En toen de Vader hem uit het graf geroepen heeft, heeft de Vader daarmee gezegd, heel het werk wat Christus gedaan heeft aan het kruis, wat hij gedaan heeft om al de zonden te verzoenen, daar neem ik genoegen mee. Gemeente, en daarom zingen wij de lofzang op de eerste dag van de week. En wij doen dat in navolging van de Nieuwtestamentische gemeente tot op de dag van vandaag. En in die lofzang verheerlijken wij allereerst God, de Vader. Maar in die lofzang, daar worden wij ook als het ware mee opgeheven. Hij tilt de vreemdelingen uit de verdrukking en uit het lijden. Weet u waarom? Omdat het Pasen is geweest. Omdat het er met de vreemdeling nooit meer hopeloos voor staat. Omdat het er met de kerk nooit meer hopeloos voor staat. Dat zeg ik ook in deze secularisatietijd. Al zit er straks in Waarden nog maar 3 man in de kerk. Dan is dat diep treurig voor al diegenen die niet meer geloven. Maar dan staat het met de kerk nog niet hopeloos voor. God brengt zijn vreemdelingen thuis. Wat dacht u? Hij heeft beloofd over ze te waken. Al keren we nog terug, zegt onze geloofsbelijdenis, tot een 7000 man. Dan nog. Het zou te wensen zijn en wij bidden dat... Dat de Heere God zijn kerk ook uitbreidt qua aantal, daar bidden wij voor, zeker. Maar dat neemt niet weg dat deze onwankelbare belijdenis ons de hoop geeft. Daar gaan we verder over nadenken, zo over die hoop die Pasen geeft. Want Pasen, de opstanding, heeft dus niet alleen, zegt Petrus, te maken met de Heer Jezus Christus. Maar, ik ga een stukje verder in de tekst, door de opstanding van zijn zoon heeft hij ook ons opgewekt tot een levende hoop. Nou, dat eerste is dus al een geweldig groot wonder. Zijn zoon opgewekt uit de dood. Zijn vader volledig verzoend. Stel je toch voor, gemeente. Dan had ik hier vanavond ook niet gekomen. Dat de Jezus aan het kruis gestorven was. Dat hij daar de straf gedragen had. Dat hij in de dood was gebleven. Om het nou maar heel eenvoudig te zeggen dat hij het heil wel had verdiend, maar dat hij het niet kan uitdelen. Want hij is er niet meer. Hij is dood. Gemeente, vergis u niet. Hij is door meer dan 500 op één dag gezien. Hij is niet in de dood gebleven. De Vader heeft hem opgewekt. En de Vader heeft hem als het ware de kerk in handen gegeven. En hij deelt tot op de dag van vandaag het heil uit. Als de discipelen uitgezonden worden om te preken. En wij geloven dat tot op de dag van vandaag. Dan zegt de Jezus Christus, ik ben er zelf bij. En terwijl hij er zelf bij is, en dat is dan het tweede, dat is ook een geweldig wonder. Niet alleen Christus is opgewekt uit de dood, maar God maakt ook een nieuw begin met mensen. Dat woordje in het Grieks wat hier staat voor wederom geboren worden, dat mag je ook vertalen met opnieuw tot leven wekken. God brengt door de opstanding van Christus, brengt hij nieuwe kinderen voort. God de Vader neemt dat initiatief. Hij verwekt dat nieuwe leven. Psychologisch, als je er zelf ook over nadenkt, dan merk je wel, je kan zelf toch niet beslissen om geboren te worden. Dat is onmogelijk. Daar gebruikt God een vader en een moeder voor. Nou, zo ook hier. Petrus zegt niet, wij zijn opnieuw geboren. Hij deed ons opnieuw geboren worden. Alle nadruk valt hier op God, gemeente. Hij neemt het initiatief. Hij is het die de doden tot leven wekt. En als dat nieuwe leven door hem gewekt wordt, daar zegt Petrus heel veel dingen over. Lees de brief maar verder door. Hoe dat nieuwe leven vorm krijgt. Maar in dit hoofdstuk waar ik me toe beperk vanavond, daar zegt hij er het volgende over. Wat brengt die hoop nou met zich mee? Wat is nou die nieuwe hoop? Wat is nou de hoop van een christen? Wat is nou de verwachting die de christen hebben mag als hij tot leven wordt gewekt? Gemeente, allereerst dit. Dat de Heilige Geest je ervan overtuigt, als nou de Vader genoegen heeft genomen met het offer van zijn Zoon, dan mag ik er ook genoegen mee nemen. Dan hoeft er van mij, hoeft er niets meer bij. Als nou de Vader gezegd heeft in de opwekking van zijn Zoon, dat hij zich volledig verzoend heeft, dat wij echt een volkomen zaligmaker hebben, dan hoeft er van ons niets meer bij. Ik moet denken, ik noemde het net ook in de kerkraadskamer, in het pastoraat waar ik onlangs een man bezocht die sterven ging en die ook niet sterven kon. Diep geworsteld heeft omdat hij besefte, zo dadelijk sta ik voor de rechterstoel van God. En als hij dat indenkt, dat is niet zo verkeerd trouwens hoor, om dat eens in te denken. En ik heb hem zien worstelen om in leven te blijven. Niet zozeer omdat hij ouder wilde worden, maar omdat hij God niet kon ontmoeten. Hij heeft gestreden in de gebeden, maar het leek van alsof alles donker en duister bleef. Hij zat daar in zijn doodsheid. Totdat vlak voor zijn sterven God overkwam en hem bevestigde door de geest. Wat ik lees in Romeinen 4, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Mag ik het voor jullie als kinderen heel eenvoudig zeggen? John Bunyan, die heeft erover geschreven in zijn christenreis. En als die, kijk het thuis nog maar eens na, als hij die man dan zag lopen, had hij een heel groot pak zonde op zijn rug. Dat was zo groot en zo zwaar, die zonde, die drukte hem alsmaar naar beneden. En met die zonde, daar moest hij voor God verschijnen, hoe moet dat? Als God al de dingen kent, zou u het even in gedachten willen nemen, al uw zonden, voor zover u ze kent. En hoe meer de Heilige Geest je laat zien, des te onmogelijker toch wordt. En dan komt die christen met die pak van zonde, waar hij bijna onder bezwijkt, komt hij op Golgotha aan. En dan zie je hem zo kijken naar dat kruis, naar de Jezus. En dan opeens, dan gaat hij recht staan en dan breken die banden van dat pak breek los. Waar blijft dat dan? Dan tekent John Bunyan dat zo, dat achter dat kruis, daar ligt het geopende graf. Dan verdwijnt al die zonde in het graf. Worden ze weggedaan. Voor eens en voor altijd. Paulus zegt, dan ben ik met hem begraven. Dan wordt heel mijn oude mens, heel dat oude leven van Adam, wordt begraven. In het Oude Testament staat al, dan werpt God de zonde achter zijn rug. Dus ik als kind thuis was en wel eens iets deed op wat niet mocht en mijn vader zag het en ik moest dan bij mijn vader komen, dan durfde ik hem ook niet zomaar aan te kijken. Want dan stond dat tussen ons in. Dan moest dat eerst worden weggedaan. Pas als dat weggedaan was, dan was het weer goed. Als God die zonde achter zijn rug doet, dan mag ik Gods vriendelijk aangezicht zien. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Mede, dit is het wonder van de hoogste orde. Ik hoop dat u het beseft, Petrus zegt in vers 12, dat zelfs de engelen begeerig zijn om in te blikken. Ja, wat dacht u? De engelen zijn ouder dan wij. Die zijn erbij geweest toen hun collega's zijn afgevallen van God. Toen ze duivel werden. En de engelen wisten, voor de duivelen is geen weg terug. Nooit. Voor de duivel is geen zaligheid. Jezus zegt, voor de duivel heb ik de hel bereid. En toen viel ook de mens. En toen hebben de engelen zich afgevraagd, zegt Petrus. Hoe kan dan de mens zalig worden? Dat hebben de engelen eerst niet begrepen. Heel uitdrukkelijk zegt de Heer Jezus in Exodus 35, als hij die engelen laat maken in dat heilige der heiligen, dat ze met hun hoofd naar beneden moeten inblikken, naar beneden moeten kijken. Want daar is het antwoord. Kijk jij mee? Op school werd het gezien. Die plaat van die ark. Met die engelen daarop. En dan die hoofden gebogen boven de ark. Wat ligt daar? Het verzoendeksel. Daar ligt het bloed. Daar ligt het bloed van het lam. Daar wordt verzoening gedaan. Daar hebben ze het leren begrijpen. In de hof van Efrata, toen ze al hebben mogen uitroepen, ere zij aan God. Hoe kan een mens terug door het bloed van Jezus Christus? Gemeente, daar heeft de Vader genoeg mee genomen. Daar is hij mee verzoend. En als hij verzoend is, volkomen, durft u het dan met hem aan? Deze man heeft nog een dag de tijd gekregen om het uit te zingen en het uit te zeggen. Dat als God er genoegen meegenomen heeft, dat hij er ook genoeg aan had. Voor altijd. En dan automatisch daarbij, en daar sluit ik mee af, en daar mag u als kan heel lang over nadenken, liefst iedere dag. Dat zeg ik ook tegen mezelf. En tegelijkertijd, zegt Petrus, dan wordt er, wat is dan die hoop, waar hopen wij dan op? Wel, wij hopen ook op wat komt. Op een erfenis. Heb je wel eens een erfenis gehad? Hier is het zo dat je er even op mag passen. En dan moet je het weer een andere geven. Dan moeten die er weer even op passen. Dat heb je altijd maar voor even. Maar, zegt Petrus, kijkt u maar mee in vers 4. In de hemel, daar bewaart God een erfenis voor de vreemdelingen. En die is onverderfelijk. Nou, neem elk woordje maar eens apart mee. Onverderfelijk. Dat wil zeggen, dat wordt ook van God gezegd, voor altijd. Altijd. Je zou het ook mogen vertalen zonder tijd. Vroeger als iemand stierf, zetten ze de klok wel eens stil. En dan zeiden ze, hij is uit de tijd. niet meer aan de tijd onderworpen. Deze erfenis is zonder tijd. Gemeente, voor altijd bij de Here. Soms aan zijn tafel, dan heb ik het wel eens. En soms ook bezig zijn in het woord van God. Dat je in één keer zomaar door je heen gaat. Gemeente, het zal toch wat zijn. Voor altijd bij de Here. Jonge vrienden, er zijn hier van die momenten in je leven dat het zo goed mag zijn om samen met de Here te zijn. Als je mag delen in dat verzoenend bloed, als dat vriendelijk aangezicht van God er is. Maar weet je, ik kan het hier niet vasthouden. Ik heb dat niet iedere dag hoor. Misschien dat er hier zijn die dat wel hebben, maar ik niet. Maar dan wel, voor altijd. Voor eeuwig, nooit geen einde meer aan. Zonder Christus is verschrikkelijk. Want daar komt ook nooit geen einde meer aan. Dus je komt op de plaats die eigenlijk voor de duivelen bereid is, omdat je niet geloofd hebt in de Zoon van God. Ook dat is verschrikkelijk. Maar dit is heerlijk. Vreemdelingen zijn de gelukkigste mensen van de aarde. Want straks zijn ze voor altijd bij God. Het is onbevlekkelijk. Ja, zie je hier wel eens dat witte laken met avondmaal? Zit geen vlekje aan, hè? Doen we heel expres, wit, schoon, zo rein, zonder zonde. Beeld van helemaal gereinigd door het bloed van Christus. Maar ja, soms dezelfde zondag al. Soms zelfs wel eens aan de tafel. Dat je alweer een verkeerde gedachte hebt. Soms in de week daarna. Gemeente, ach, zo gaat dat toch bij ons hier beneden. Toch weer gezondigd. Toch weer. De tijden kan je wel eens denken. O Heere God, wilt u me ervoor bewaren? Je bidt dat ook. En hij heeft het ons zelfs ook geleerd om te bidden. Gemeente, daar nooit meer. Er komt geen zonde in de hemel. Helemaal niets. Daar zullen we de Vader nooit meer verdriet doen. Nooit meer. Daar zullen we hem altijd wel behagelijk zijn. Daar zullen we altijd voor hem leven. Volmaakt. En dan dat laatste. Onverwelkelijk. Ja, die bomen hier werden alweer donkergroen. En die narcis zelfs op de bol. Zag je de doodsheid alweer aan. Hier niet meer. De dood zal daar niet meer zijn. Nooit meer. Onverwelkelijk. Eeuwig groen en fris. Nooit iets meer wat aan de dood van de zonde herinnert. Onverderfelijk. Onbevlekkelijk. Onverwelkelijk. Gemeente, wij gaan eindigen. Wij keren weer terug op deze aarde. En u zegt, dominee, als die vreemdelingen toch weer gewoon naar hun werk moesten. En als ze dan weer in de arena stonden. En als ze dan inderdaad voor de leeuwen werden gegooid. En weet wat ons overkomt, dominee. Ja, wacht even. Petrus zegt in vers 5. Onze God bewaart niet alleen de erfenis voor de gelovigen. Hij bewaart ook de gelovigen voor de erfenis. Amen. Gemeente, wij gaan daarvan zingen op Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gemeente, laten wij eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, het past ons om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Een loflied aan te heffen tot verheerlijking van uw werk, uw zaligmakend werk. Heere God, u schiep ons destijds in de Hof van Eden. Met geen ander doel dat wij voor u zouden leven. En dat aangrijpende moment waardoor ook de dood zijn intrede deed. De doodsheid waarin wij dagelijks geconfronteerd worden in de natuur. Maar ook als wij staande te midden van de graven leven. Iedere keer opnieuw geroepen worden. Mensen weg te dragen richting de groeven. Maar te midden van dat klinkt daar uw evangeliewoord. Waarin u mensen tot leven wekt. En mensen tot het leven terugroept. En heren, wij kunnen u niet vanuit onszelf meer de lof toebrengen. Dat zijn we kwijtgeraakt. Wij belijden dat al iedere keer opnieuw, ook in de kerk, bij de doop. En onszelf van nature niet kunnen binnengaan in dat koninkrijk van God vanwege die bevlektheid van ons. Maar wat een wonder, heren, wat de engelen al steeds mochten zien terwijl ze naar beneden keken. En ze zien mochten op dat bloed wat er lag op het verzoendeksel. Als u ons zicht geeft onder de bediening van het woord op de gekruisigde Christus. En als u ons zicht geeft dat in de opstanding van uw Zoon u uw volkomen genoegdoening daar heeft uitgesproken. Uw volkomen tevredenheid met het offer van uw eigen lieve Zoon. Heere God, dan hoeft er van ons niets meer bij, dat zou ook niet kunnen. Maar leer het ons ook door uw Heilige Geest. Om daarop te bouwen. Op ons geloof daarop te funderen. En heren, waar dat in het geloof mag worden beoefend, wil ons dan ook meenemen in dat wat u bewaart. Wat bij u ook veilig is. Wat bij u voor altijd is. Nooit geen einde meer aan. Wat zonder zonde is. Waar de doodsheid niet meer is. O Heere God, wat zal dat zijn? Als die dag komt, dat al dit verderfelijke en vergankelijke teniet gedaan zal worden. Het leert ons mee bidden vanavond met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Maranatha, Heere Jezus, kom spoedig. En zolang u nog uitblijft en u ons nog niet wegneemt, en ons daarmee roept om als vreemdeling in deze wereld te staan, sterk ons. Geef ons de kracht, ook als dat vreemdelingschap, lijden, beproeving met zich meebrengt. Nochtans bidden wij, heren, geef dat we zo gevuld mogen zijn vandaag met de woorden van u. Opdat we ook een woord mogen hebben, ook voor de mensen om ons heen. Nu het nog de tijd van uw genade is. Opdat we ze mogen roepen, mogen lokken, om ook te komen onder dit heerlijk getuigenis van u. Om samen te zijn hier in uw huis onder uw woord. Heren, dan mogen we hier komen, zelfs als er nog volkomen doodsheid is bij ons. Als er nog helemaal geen leven te bekennen is. Het is niet zo dat u eerst van ons leven verwacht, dan zou er niemand komen. Maar u bent het die hier het leven schenkt. En daar bidden wij u om, bij de voordeur, bij het begin. En tot versterking. Heere, ga zo met ons mee. Als wij van hier gaan, wees met de voortgang van het evangelie. Gedenk er in de broeders van de kerkraad samen met de predikant, dominee Breuren en zijn gezin. We dragen ook hen aan u op, zegens met uw Heilige Geest. Vervullen, opdat ze ook weer tot zegen mogen zijn voor de gemeente. Wees in al het ambtelijk werk wat geschieden mag. Sterk ons morgen als u ons roept tot de taak die u ons oplegt. In het bijzonder onze jongeren gedenken we, te midden van examens die begonnen zijn of die aanstaande zijn. We willen ook bidden, Heer, deze week die we ingaan, waarin wij gedenken dat wij in vrede mogen leven. Wees daar nabij waar die vrede ontbreekt. Wil nog tekenen van uw koninkrijk oprichten. Sterk ons ook als wij gedenken aan hen die ons ontvallen zijn om die vrede te bewerkstelligen. Ook dat leggen wij biddend voor u neer. En zo zien onze ogen op u. Neem weg wat niet was naar uw heilige wil. Zegen rijkelijk wat er van u bij mocht zijn. tot eer en glorie van uw driemaal heilige naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte op Psalm 135 en daarvan het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. Psalm 135 en daarvan vers 12. Gaat erheen in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.